Hallo allemaal en welkom bij de 5e aflevering van de Fantasy Wereld podcast. Deze keer spreken we met Kim ten Tusscher. Zij is deze maand 15 jaar actief als fantasy schrijfster en heeft al heel wat boeken op haar naam staan. We praten met haar over de achtergrond van deze boeken, de lessen die ze heeft geleerd in de 15 jaar van haar schrijven en wat ze verder nog voor toekomstplannen heeft. Ik wens jullie allemaal veel luisterplezier. Kim, hartstikke leuk dat jij in deze podcast langs wilde komen. Je mailde via je berichtte mij dat je in augustus 15 jaar lang aan het schrijven was. Dat het een mooi moment was om terug te kijken.
Ja.
15 jaar, dat is een lange tijd.
Ja, ik had het zelf ook eigenlijk niet zo door. Ik ben in 2006 begonnen met Hydraga. Maar ik deed een ander interview en ik kreeg de tekst terug. En er stond in, ja, 15 jaar schrijver. En ik dacht, ja, dat klopt. Ik denk, daar moet ik wat mee doen. Dus ik ga jou berichten. En dat komt ook meteen. Dus superleuk.
Hartstikke goed. Ja, je zegt zelf, Hydraga was je eerste boek.
Ja.
Was daar aan voorafgaand ook heel veel schrijfwerk? Of was dat ook echt gelijk het eerste project waar je mee was begonnen?
Ja, dat was ook echt het eerste project. Op de basisschool schreef ik wel heel veel. Maar toen zat ik al lang niet meer op de basisschool natuurlijk. Toen ik met Hydraga begon. En eigenlijk ben ik daar helemaal mee gestopt. Op de middelbare school ook nog schoolopdrachtjes wel. Maar verder niet dat ik dacht ik ga schrijven. Want in mijn familie tekent en knutselt iedereen. Maar niemand is met schrijven bezig. Dus en okay. In 2006 was ik ook niet met schrijven bezig. Maar ik had een droom en ik dacht van ja, wat een raar verhaal is dit eigenlijk. Die vrouw die komt aan bij een witte poort. En ze denkt een heel mooi leven te leiden. En ik had zoiets van dat gaat helemaal niet gebeuren. En toen dacht ik nou, ik heb niks te doen. Laat ik gaan schrijven. Dus echt out of the blue ben ik gaan schrijven. Dus vandaar dat ik ook zo precies nu kan zeggen. Ja, het is 15 jaar geleden dat ik ben begonnen.
En toen had je je verhaal dus. Maar hoe ben je toen in aanraking gekomen met een uitgever? Was je daar toen actief voor op zoek gegaan?
Ja, in eerste instantie schreef ik het echt voor mezelf. Dat ik dacht van ja, ik ga gewoon kijken waar het schip strandt. En wat een kort verhaal en leuk. En dan heb ik mijn vakantie volgeschreven. Heb ik wat gedaan. En maar toen kwam ik terug en toen zeiden mensen, wat heb je gedaan? En die wilden het lezen en die vonden het leuk. En toen dacht ik, ja, ik kan het in de la leggen en er nooit meer wat mee doen. Of ik kan kijken waar ik terecht kom. En toen ben ik echt, Luiting en Meulhof Boekerij, ik weet niet hoe het toen heette, gaan benaderen. Nou ja, dat was een half jaar wachten op een afwijzing. En toen heb ik nog een paar uitgevers benaderd. En toen ontstond ongeveer op hetzelfde moment Aardehuis, de voorloper van Silverspoor. En toen ben ik daar terecht gekomen, dat ik dacht van, hey, dat is een beginnende fantasy uitgeverij in Nederland. Misschien moet ik daar eens proberen.
En dat was bij Jos Wijmer destijds?
Ja, Jos Wijmer en Richard de Vroede, die deden dat samen.
Okay. Ja. En hoe was toen je ervaring met het voor het eerst uitgegeven worden? Was er veel werk aan het manuscript nog dat er moest gebeuren? Of was het eigenlijk al meteen helemaal goed?
Nee, natuurlijk niet. nog steeds heb ik wel best wel veel werk aan mijn verhalen hoor. Dat valt wel mee, maar toen zeker wel. Richard die beschreef het eens als een ruwe diamant. En ik denk dat dat wel ongeveer een goede omschrijving was. Ja. We hadden wel nog veel slijpwerk te doen om er iets van te maken. Maar dat vond ik ook heel interessant juist. Dat je samen met iemand ineens gaat werken. En die dan je begeleidt en je laat zien van dit werkt niet en dat werkt wel. En dit moet je misschien terug laten komen. Of ja, dit is wel heel erg cliché, want ik wist echt niks toen ik dat verhaal schreef. Dus,
iets meer van de technieken achter het schrijven, zeg maar, in plaats van het op het gevoel.
Ja, en dat het ook gewoon echt een vloeiend verhaal wordt, wat de belofte van de lezer inlost. Dus wat ik toen in die vakantie schreef en wat uiteindelijk op de markt is gekomen, is echt een heel groot verschil.
Oké. En toen had je de smaak te pakken? Of heb je toen nog een tijdje zitten malen over nieuwe verhalen wat je dan zou willen schrijven?
Nee, ik had echt wel heel snel de smaak te pakken. Dat ik dacht van oké, het ligt nu bij uitgevers, maar ik ga wel nadenken over en vast schrijven voor een nieuw verhaal. En ik denk dat vooral de Lilith-trilogie heel erg naar voren kwam toen ik al met Jos ging samenwerken. Jos was dan ook mijn redacteur voor Hydraga en ook later voor mijn boeken. Dat ik dacht, ik snap nu wat meer hoe het werkt. En ik wil nu echt ook een personage met een verschrikkelijke achtergrond. Dat soort dingen wist ik al wel. Ik wist niet precies welke kant ik op wilde met het verhaal. Maar dat kwam al wel vrij snel. Dat ik dacht van, oh ja, ja, ik wil hier wel mee doorgaan. En zeker toen ik een uitgever had gevonden. Toen, nou ja, achteraf ontzettend naïef. Maar toen dacht ik, oh, ik heb het gemaakt. Ik heb een uitgever. Ik ben nu een bekend schrijver. Nou, dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Maar dat dacht ik toen wel. Dus ik had wel het virus te pakken.
Ik wil zeggen, dat is een mooie stap inderdaad. Was het ook gelijk al duidelijk dat je volgende boek ook weer fantasy zou worden? Was daar eigenlijk geen twijfel over mogelijk? Of zat je daar nog mee te spelen?
Nee, daar heb ik nooit over getwijfeld. Ik zat toen ik Hydraga schreef al heel erg in de fantasyhoek, maar meer als kostuummaker en als festivalganger. En ja, het was ook bij mijn tweede boek, had ik niet zoiets van, ik ga nou ineens thrillers of science fiction of heel ander genre schrijven. Het gewoon lekker weer fantasy. En dat weet ik ook nog wel. Mijn eerste idee bij Lilith was dat zij een ork zou zijn. Ik zat heel erg in de Lord of the Rings toen, want die draken is elfen. En toen dacht ik, nou, dan doe ik het tweede boek orks. Totdat ik een boek over draken kreeg. En ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk nog veel cooler. Dus ik heb nooit getwijfeld van, ga ik iets anders doen.
Want je zegt, die zat een beetje in dat wereldje van festivals bezoeken en kostuums. Hoe lang speelde dat dan, zeg maar? Was dat inderdaad al ver van tevoren dat je daarmee bezig was?
Oeh, daar weet ik eigenlijk jaartallen niet van. Ja, misschien ook wel trouwens. In 2021, denk ik of zo, zat ik op de kunstacademie. En een klasgenoot die vertelde mij over dat de Lord of the Rings werd gemaakt. En die nam mij eigenlijk een beetje verfilmd. En die nam mij eigenlijk een beetje mee met alle achter de schermen filmpjes, hoe dat gemaakt werd. En toen dacht ik, oh, dat is wel heel, heel gaaf allemaal. Dus tijdens die films dacht ik steeds meer van, oh, ik wil ook kostuums gaan maken. Dus eerst voor mezelf en later ook nog met mijn man en mijn zwager en mijn schoonzusje, een soort van kostuumbedrijfje gehad, dat we ook op festivals stonden. En ja, dat was al. Dit heeft al een paar jaar geduurd, inderdaad.
Ja, want jij, dat heb ik inderdaad gezien. Je hebt meegewerkt aan bijvoorbeeld zo'n Born of Hope.
Ja.
Een soort spin-off van Lord of the Rings door allerlei liefhebbers van Lord of the Rings gemaakt.
Ja, klopt. Dat was ook nog echt, toen dacht ik van, als ze ooit de Hobbit gaan verfilmen, dan ga ik solliciteren als kostuummaker. En toen dacht ik, ja, maar ik heb geen ervaring. En toen hoorde ik van dat project. En toen dacht ik, oh, dan ga ik daar ook aan meewerken. En dan, dan zit ik al een beetje in de wereld. Kan ik laten zien wat ik kan en zo. En uiteindelijk ben ik daarna gaan schrijven. En heb ik nooit meer gesolliciteerd bij Witte Workshop. Toen ze de Hobbit gingen verfilmen. Maar dat was wel hoe ik in die richting terecht kwam. Dat klopt.
Ja, die ervaring heb je dan wel weer kunnen gebruiken voor je eigen boektrailer later.
Zeker. Dat was echt, dat ik zelf weer. Ja, ik vind film heel erg leuk ook. Dus, dus mijn boektrailer en later een videoclip. Dat was echt ook zo'n episch project. Van, dat moet ook zo'n filmische uitstraling hebben. Maar ook de voice-over van de Lilith-trailer is ook door iemand die in Born of Hope speelde. En waar ik nu nog steeds contact mee heb. Dus dat was ook gewoon heel lekker. Het is altijd fijn om een beetje een netwerk te hebben.
Zeker. Leuk dat je ook een beetje in contact blijft dan.
Ja, en hij schrijft nu ook, dus ik heb laatst zijn boekproef gelezen. En nou ja, zo kom je elkaar telkens wel weer tegen. Dus dat is wel.
Dus na Hydraga kwam de Lilith-trilogie. Was dat iets dat je dacht, ik wil een groot episch verhaal schrijven, dat kan niet in één boek? Of ontstond dat gewoon tijdens het schrijven, dat het zich uitdijde, zeg maar?
Nou ja, dat laatste, dat gebeurt mij nog steeds natuurlijk. Dus Hydraga was als kort verhaal bedoeld. Dat werd een boek. De Lilith-trilogie was oorspronkelijk als één boek bedoeld. En als je de eerste druk hebt van Gewonden in Duister, staat er achterop dat het een tweeluik zou worden. Nou ja, dat lukte dus ook niet. Dus dat werd een trilogie. Dus dat verhaal werd steeds groter terwijl ik aan het schrijven was. Want het komt ook, ik plot niks van tevoren. Ik heb wel een beetje een idee van, oké, ik wil daarheen en een paar belangrijke momenten. Maar het duurt altijd langer voordat ze bij die momenten zijn dan ik denk. Dus dat is.
Ik denk ook dat veel van je lezers je kennen van de Lilith-trilogie. Wanneer was het moment dat je dacht, hey, dit slaat echt aan bij lezers? Mensen die ik dan spreek op evenementen bijvoorbeeld?
Ja, dat was al wel ook bij de eerste delen. Maar ik denk bij het derde deel, toen dat uitkwam, Geboren in Licht, dat ik echt wel overweldigd ook werd van de reacties en ook de. Ja, dat was ook mijn mega verkoop. Het is wel een leuk verhaal om te vertellen. Wij stonden op Elvia, Haar Zuilens dat jaar. En Jas bij me, die had 100 boeken meegenomen voor mij. 100 deel 3, denk ik, of zo. En normaal was dat altijd voldoende voor een heel weekend. Dan hield je nog open. En hij had ook geregeld, hij kwam uit Limburg. Nou, haar Zuinus is natuurlijk niet naast de deur. Dus hij had ook geregeld dat hij daar zou slapen. Maar ja, na één dag was ik uitverkocht. Dus hij moest zaterdagavond nog weer terug. Nog weer een stapel boeken ophalen. En die was aan het einde van de zondag ook op uitverkocht. Dat ik echt dacht, wat is hier gebeurd gewoon?
Ja.
En daarna dat mensen gaan lezen en ook echt gaan vragen. Zo van, ja, maar wat gaat er nu verder gebeuren met Lilith? Dat ik dacht van, ja, het is klaar, dat verhaal. Maar toen dacht ik, oh, dit leeft echt zo erg bij de lezers. Dat is echt heel gaaf dat het gebeurde.
Voel je dan bij het schrijven van nieuwe boeken nog enige druk? Dat je denkt, oh jee, mensen zitten erop te wachten en nu moet ik ook echt iets heel gaafs afleveren?
Ja, dat blijft. Dat wordt alleen maar erger. Ik was toen wel met Jager en Prooi bezig al in mijn hoofd. Dat ik dacht, dat ga ik schrijven. Dus niet door met Lilith. En ik had ook wel het idee van...
Jager en Prooi is weer een prequel op de Lilith-trilogie,
hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar speelt ook echt in een andere tijd, ander gebied. Dus het is wel heel anders. En ik wist ook van, dit was een heel ander soort verhaal. Dus ik had ook al zoiets van, oh, ik weet niet of lezers dit wel echt leuk gaan vinden. Of als je zo bent gaan houden van Lilith en die weer, of die cast, dan is dit wel eventjes heel wat anders. Dus dat is... Daar heb ik wel eens af en toe dat ik dacht van, oh help, wat heb ik nu weer gedaan? Maar ja, ik dacht ook zoiets van, ik ga nooit meer over Lilith schrijven, dus ja. Dus ze moeten er maar aan wennen.
Ja, precies. Je moet ook schrijven welk verhaal je zelf wil vertellen natuurlijk.
Nee, dat heb ik wel gemerkt, ja. En als je voor lezers dat schrijft, valt wel mee. Want uiteindelijk ben ik dus wel over Lilith verder gaan schrijven. Dat is de vertelling van de ondergang. Maar ik ging op een gegeven moment heel erg schrijven voor al die mensen in het fantasywereldje die heel erg weten waar het aan zou moeten voldoen. En dat je dan... landelijke bekendheid zou krijgen of zo. Dat, je moet meer literaire fantasy gaan schrijven, want dan wordt het erkend of zo. Daar ben ik op een gegeven moment heel erg mee bezig geweest. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, maar dit werkt gewoon helemaal niet. En dan zet je jezelf ook helemaal vast. En dan verdwijnt al het plezier. Dus dat is geen goed idee om voor anderen te gaan schrijven.
Nee, dat is denk ik inderdaad een goede les. Voor jezelf schrijven is altijd beter.
Ja, en vooral ook... schrijven is heel eenzaam. Je zit meer dan een jaar in je eentje aan een verhaal te werken. Dus ja, het heeft niet zo heel veel zin om dan constant voor anderen te gaan schrijven. Je moet zelf in die tijd moet je lol hebben met je verhaal. Dus dat is het belangrijkste. En als je dat zelf hebt, zul je ook altijd lezers vinden die dat ook oppikken en die het gaaf vinden.
Hoe werkt zo'n proces voor jou? Je zegt dat je zit een jaar lang eigenlijk te werken aan zo'n boek. Heb je af en toe contact met... bijvoorbeeld je uitgever of meelezers om daarin mee te kijken? Of is het echt eerst afmaken en dan ga ik dat overzetten naar de volgende, zeg maar?
Ja, terwijl ik zelf aan het schrijven ben, val ik mijn man elke keer lastig met het verhaal. Die kan het dan ook helemaal niet meer volgen, hoor, want het verandert elke week. Dus dan denkt hij, het was toch zo? Ik zei, nee, dat was alweer een week geleden en het is nu zo. Maar het helpt gewoon om mijn eigen gedachten op een rijtje te zetten door het hardop te zeggen. En verder werk ik eigenlijk vrij alleen aan een verhaal. Ik laat wel dingetjes los tegen inmiddels Kokkie, mijn uitgever en redacteur. Maar dat is echt heel sumier. En ik heb niet altijd gewerkt met proeflezers, maar dat heb ik met de laatste boeken wel weer gedaan. Maar die krijgen eigenlijk wat voor mijn gevoel alweer bijna het hele verhaal is. Nou is dat met Storm anders gelopen, maar... dat vrij laat in het proces laat ik pas andere mensen toe om te weten waar ik mee bezig ben. Anders voelt het niet meer zoals mijn verhaal of zo. Het slaat ook nergens op, hoor. Maar,
het kan zo zijn dat je dingen terugkrijgt waar je zelf nog niet zo over nagedacht hebt. Die dan opeens je aan het twijfelen brengen of waar je denkt, oh jee, moet ik nou hier iets voor verzinnen? Of komt dat later wel goed? Dat kan natuurlijk ook, dat je dat uiteindelijk in het verhaal vanzelf... goed laat komen, maar ik kan me voorstellen dat je er af en toe weer gaat twijfelen of gaat nadenken, terwijl je dat normaal gesproken gewoon lekker door blijft schrijven.
Ja, dat ook inderdaad. En ik ben gewoon iemand, ik wil graag dingen alleen kunnen oplossen. Dat geldt voor alles en dat wil ik dus ook met mijn verhaal. Ik wil dat zelf in mijn eentje kunnen schrijven. Maar af en toe heb je ook gewoon wel ogen van anderen nodig en dat merkte ik met Storm heel, heel erg, met mijn laatste deel van de vertellingen van de ondergang, wat ik nu aan het schrijven ben. Ik heb Kirsten Groot en Pam Hagen gevraagd. En Kirsten die volgt mij al heel erg lang, schrijft zelf ook. En ja. Zij kent mijn wereld heel goed. Dus zij kon heel erg aangeven van ja, maar ik vind dat dit personage nou helemaal niet meer als zichzelf handelt. En Pam is heel goed met logica en met magie en dat soort en wereldbouw. Dus die kan heel erg zeggen, ja, maar dit slaat echt nergens op. Of waarom gebruiken ze dat dingetje wat je daar noemt, waarom gebruiken ze dat niet? En ik merkte dat ik dat met dit boek wel heel erg handig en nodig had. Dat iemand me daarop ging wijzen. Omdat ik zelf een beetje het overzicht verloor. Maar ja.
Ja. En Pam maakt ook de omslagen voor jou, toch? Of in ieder geval de afbeeldingen daarvoor.
Ja, voor Blind en voor Storm heeft ze inderdaad de afbeelding van de omslagen gemaakt. En zij heeft mij ook heel erg geholpen met de landkaart. Om die kloppen te krijgen. En dat is dan ook weer een van die ontmoetingen die je dan zomaar random op een festival hebt. Want ik ken haar helemaal niet. Maar zij kwam voorbij als vogelmens. Samen met haar vriend. Dus ik sprak haar aan. Want ik was toen met de vertelling van de ondergang al bezig. En ik wist dat er op het laatste deel een vogelmens zou komen. Dus zo sprak ik haar aan. Zo van, hey, jij komt. Of iemand van jouw volk komt op mijn laatste boek. En zo hebben we contact gekregen. En nou ja, dat zie wat komt. Ja. En uiteindelijk heeft zij dus ook de omslag van het laatste boek gemaakt. Dus dat is dan helemaal het cirkeltje rond.
Want is dat iets waar je zelf al in het begin over nadenkt? Of is dat wat achteraf, zeg maar, in het laatste deeltje van het proces pas aan de orde komt? Om zeg maar, de omslag en hoe het dan eruit komt te zien?
Nou ja, ik ontwerp mijn eigen omslagen. Dus ik ben daar vrij snel al wel mee bezig. En de omslagen van de vertelling van de ondergang gingen dan een beetje gek eigenlijk, want ik had de titel De Vertellingen van de Ondergang had ik. En mijn eigen naam is ook erg lang, dus ik dacht ook, ik moet hele korte titels hebben. Dus vandaar dat het Bloed en Vuur en Macht en Storm en Blind werd, uiteindelijk. Dat was even een random volgorde, dus die volgorde moet je niet gaan lezen. En ik ben gewoon gaan zoeken naar de juiste afbeeldingen. Dus ik kwam een aantal afbeeldingen tegen dat ik dacht, oh, dat past wel bij wat ik voor gevoel heb voor mijn verhaal. Nou ja, dus ook al vrij snel dat ik iemand met vleugels wilde in de latere delen. Dus en daar hield het eigenlijk wel een beetje op. Maar...
Ja, want je hebt het een paar keer over Vertellingen van de Ondergang. Dat is na Jager en Prooi, zeg maar, het laatste of het nieuwste project waar je mee bezig bent.
Ja, wat ook alweer helemaal uit de kluiten is gegroeid. Want dat zou ook een trilogie worden. Dat is nu 5 delen.
Het vijfde deel gaat nu verschijnen, inderdaad.
Ja, volgend jaar.
Je verwacht volgend jaar, oké. Was dat iets dat je, waar je zelf mee speelde met hoe gaat het verhaal van Lilith verder?
Nee, dus eigenlijk in eerste instantie helemaal niet. Maar dat kwam dus omdat lezers bleven vragen. En ook toen ik Jager en Prooi had geschreven. Zo van ja, superleuk boek. Maar we willen nog steeds weten hoe het met Lilith verder gaat. En ik had altijd zoiets van ja, daar ga ik niet mee verder. Want het verhaal heeft een soort van... De Lilith-trilogie heeft een soort van open einde. Maar ik wilde ook heel erg in dat verhaal dat je zelf... kunt verzinnen of Jacob een goede god is of een slechte god. En ik dacht, ja, als ik een serie daarna ga schrijven, dan moet ik dat gaan beantwoorden. Dus dat is iets wat ik eigenlijk niet wilde, want ik denk, ja, dan ontneem ik alsnog de lezer die keuze daarin op, wat zij hebben bedacht. Dus dat was echt een beetje een probleem voor mij om op te lossen.
Oké, en hoe heb je dat dan opgelost, om die verbeelding toch bij de mensen zelf een beetje te laten?
Ja, uiteindelijk ben ik, dacht ik moet een sprong hebben. Dus ik heb een sprong van 10 jaar gemaakt in het verhaal. Dus de geboren in licht eindigt en 10 jaar later begint bloed. En ik dacht, ik moet een nieuwe vijand opvoeren die eigenlijk niks met die religieuze oorlog te maken heeft. En nou ja, dat werd Rayender, een nieuwe koningsjongetje die op de troon wordt gezet en die eigenlijk zoveel haat koestert tegen Lilith en haar volk. Dat ze zoiets hebben van, nou ja, dan begin ik daar een oorlog tegen. Nou ja, uiteindelijk liet Jacob zich ook niet wegdrukken, dus die komt wel terug. Dus ik weet niet of ik helemaal nu de mensen de vrije keuze heb gehouden, maar hij is heel wispelturig, dus alles past er wel in. Dus, maar dat, ja, door die vragen van die lezers elke keer bleef het bij mij ook, dat ik dacht, ja, wat zou er nu gebeurd zijn? En uiteindelijk begon het toch te kriebelen en ben ik het verhaal gaan schrijven.
Dus, ja. Ja, dus de antwoorden op de vragen van de lezers kwamen zelf tot leven en werden een nieuw verhaal weer.
Ja. Ja, het is de schuld van de lezers wat Lilith nu allemaal is overkomen. Dat kan ik niks aan doen.
Nee. Het is het afronden van het laatste boek nu voor het komende jaar. Maar zijn er dan nog meer verhalen die in je hoofd rondspelen voor daarna?
Ja, ik heb, en dat vind ik heel erg fijn. Het komt denk ik ook doordat ik hele volle verhalen schrijf waarin al heel veel gebeurt. Maar ik heb nooit meer dan één verhaal in mijn hoofd. Dus je hebt van die schrijvers die dan potjes hebben met verhaalideeën of mappen vol. Dat heb ik gelukkig niet. Ben ik heel, vind ik heel fijn, want ik vind dit al genoeg om over na te denken.
Geen afleiding, ja.
Ja. Maar ik heb altijd wel zo richting het einde van een verhaal dat ik denk van, oh, maar de volgende gaat een beetje die kant op. Dus dat heb ik nu ook. Dat ik denk van, oh ja, ik wil eigenlijk gedurende het schrijven, wat ik al eerder zei, ik ben echt een organische schrijver. Ik ontdek mijn wereld en mijn verhalen. Kwam ik erachter van dat er tussen de Inuk, dat is mijn poolvolk, en die zijn altijd een beetje heel vriendelijk en dan ga je heen voor hulp en dan krijg je ook hulp. En de Servi, dat zijn mijn visachtige wezens en die zijn, het ligt een beetje aan welk verhaal je hebt. Soms zijn ze echt de monsters en de vijand en soms zijn ze, blijken ze ook uiteindelijk wel heel behulpzaam. Maar daar zit een link tussen, heb ik ontdekt. Maar ik weet verder nog eigenlijk helemaal niet hoe en wat, maar ooit waren zij één volk. Dus dat was mijn volgende project om dat uit te zoeken. En,
ja. Nou, zo kom je zelf ook nog steeds meer te weten over je eigen wereld.
Ja, ja, en dat is ook voor mij elke keer de stap geweest om het volgende verhaal te schrijven. Dus Jager en Prooi was ook echt dat ik dacht van, dat was echt een zijlijntje in de Lilith-trilogie. Dat ik dacht van, maar er klopt iets niet, dat brengt iets. Maar wat dan? En hoe zit dat? En ja, dat gaat er, Jager en Prooi gaat over een godin die vertelt dat alle gedaantewisselaars duivels zijn en uitgeroeid moeten worden. Dus alle mensen die in het dier kunnen veranderen, ja, die moeten dood, want anders bedreigen ze de wereld. En toen dacht ik, ja, maar met alles wat ik over jou heb geschreven, moeten jouw eigen kinderen ook gedaantewisselaars zijn. En hoe zou dat zijn om in zo'n familie op te groeien? Dat je dan eigenlijk het leger aanvoert om de wereld te zuiveren van de gedaantewisselaars. En dan erachter komt dat je er zelf in bent. Dus, ja. Ja. En dan groeit het en rolt het verder. En dan komt er weer een tweeluik uit. Dus dat, dat was trouwens de enige waarvan ik van het begin wist dat het een tweeluik werd en dat het ook zo werd. Dat zegt, daar ben ik trots op.
Dat heeft ze gewoon binnen de perken weten te houden. En als we dan eens terugkijken op de laatste 15 jaar van jou als schrijver. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd in die tijd?
Wat ik heb geleerd, ja. Nou ja, wat ik in het begin al zei. Ik dacht bij het raken van nu ben ik binnen. Ik ben een beroemd schrijver. Dat niet werkt, dat schrijven geen vetpot is. Maar wel heel erg leuk. Dat heb ik echt al geleerd. En nou ja, de grootste les, en daar ben ik nu eigenlijk een beetje net sinds blind achter, maar waar we het ook al over hadden, is van blijf bij jezelf en schrijf om jezelf en wat jij leuk vindt. En ja, maak je niet druk om alle andere mensen die er misschien een mening over gaan hebben. Want je kunt niet iedereen tevreden stellen, dat kan sowieso al niet. En wat de ene geweldig vindt, vindt de andere verschrikkelijk en andersom. Dus dat zijn wel de twee belangrijkste lessen voor mezelf geweest.
Ja. Ja, dat lijken me inderdaad mooie lessen. En dan kijkend naar de toekomst. Je hebt enkele boeken al vertaald in het Engels. Hoe gaat het met je plannen om de Engelse markt te betreden?
Ja, de Hydrada is in het Engels. En de Lilith-trilogie is compleet in het Engels. En dat doe ik eigenlijk in eigen beheer. Geef ik dat uit. En laat ik het vertalen. Ik vertaal het niet zelf. En we zijn nu bezig met een vertaler om ook de vertelling van de ondergang te laten vertalen. En dat is echt wel een enorme commitment, want dat zijn meteen 5 boeken. En dat is een enorm bedrag wat je daaraan kwijt bent. Maar ik vertrouw daar wel heel erg op. Want ik denk dat je in het buitenland, met enorme lezers die je daar hebt, aantallen, dat je er dus wel een goed loon uit kunt halen, goede inkomsten. Ja. Dus we zijn gestart als terug. Dus komt ook volgend jaar, dat heeft ook iets vertraging opgelopen. Ook blad in het Engels uit en dan vrij snel erachteraan elke half jaar op een ander deel te doen. Dus dat is wel leuk en spannend.
Ja, want hoe probeer je die markt te bereiken, zeg maar? Wat kun je dan doen om daar in de picture te komen?
Ja, dat is ook dan weer een leuke uitdaging. En dat werkt ook echt heel anders dan in het Nederlands. Alleen al een vlaktekst moet echt heel anders zijn. Dat moet eigenlijk per land dan weer anders zijn. Maar ik richt me dan maar een beetje meer op de Amerikaanse markt. Nou ja, ik ben echt zo'n nuchtere Twentse die vooral niet te hoog van de toren blaast. En in Amerika moet alles geweldig en great en alles zijn. Dus dat matcht helemaal niet. Dus dat is wel heel lastig. Maar voornamelijk waar ik nu mee bezig ben is via Amazon en adverteren en dat soort dingen. Mijn nieuwsbrief uitbouwen. En daar heb je ook allemaal handige websites voor. Dat je met andere schrijvers een soort ruil kunt doen. Dan zetten zij jou in jouw nieuwsbrief en dan zet jij hun in je nieuwsbrief. En dan, ja, dan groeit het wel. Maar natuurlijk ook, en dat was, had ik eigenlijk ook willen doen meer, maar dat viel dus door corona ook in het water. Meer de buitenlandse cons opzoeken. En ik ben al een paar keer naar een Worldcon geweest, maar je hebt er nog EasterCon en BristolCon, allemaal in Engeland. Ik dacht, nou, daar ga ik dan ook heen en dan mensen opzoeken.
Daar aanspreken, ja.
Ja, en dat is gewoon ja, toch het leukste. Gewoon contact maken met medeschrijvers en lezers. En ja, dat viel dus ook in het water, dus dat staat ook nog op de planning.
Ja, laten we hopen dat dat snel weer kan allemaal. Had ik nog een laatste vraag aan jou. In welk boek zouden lezers moeten beginnen volgens jou?
Oh, ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Ja, eigenlijk kun je beginnen waar wat je het meeste aanspreekt. Het is niet zo dat je een Lilith-trilogie gelezen moet hebben om de vertellingen te begrijpen. Ook al begrijpen de meeste, beginnen de meeste mensen wel bij de Lilith-trilogie, merk ik. Dan heb je wel de mooiste opbouw van haar verhaal. Dus dat is wel logisch. Maar hou je echt heel erg van hele grootse wereld en heel erg episch en heel erg magisch, dan is de vertelling van de ondergang misschien het meest geschikt. En heb je nou zoiets van, ja, maar fantasy, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo, of ik dat wel leuk vind, of dan is juist Jager en Prooi weer heel geschikt, omdat dat eigenlijk het minst magisch is en het meest menselijk. Dus daar kun je ook nog in beginnen. Maar lees vooral op mijn website gewoon de eerste 30 pagina's. Van elk verhaal staat de eerste 30 pagina's erop. En dan, ja, dan weet je meteen wat je het meeste aanspreekt. En dan lees je die gewoon verder uit, denk ik.
Heel goed. Zet ik een linkje in de omschrijving en dan kunnen ze erin klikken, inderdaad.
Ja, dat is het meest handig. En wil je nou mij heel erg goed leren kennen, dan moet je Hydraga gaan lezen. Dat is wel het meest persoonlijke verhaal, eigenlijk. Dus, okay. Maar die is ook echt wel heel anders dan de rest. Die speelt, dat is ook het enige verhaal wat niet in dezelfde wereld als de rest speelt.
Nou ja, dus. Zo is er voor iedereen wel wat wils, uiteindelijk. Nou, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Kim, mag ik je hartelijk danken voor het aanschuiven?
Ja, super bedankt dat ik er mocht zijn, want ik vond het echt super leuk. Dus ja, dankjewel.
Heel mooi. Nou, hopelijk tot snel op een evenement. En aan de luisteraars, tot de volgende keer.